Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 81ste psalm het 7e en het 12e vers. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen en opent uw mond. Vers 7 en 12 van psalm 81. Wij lezen het woord van de Heere uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 11e hoofdstuk, de eerste 13 versen. Lucas 11 vers 1 tot en met 13. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen we uit psalm 119 het 3e vers. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Lucas 11 vers 1 tot 13. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen, wanneer gij bidt, zo zegt, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen, wie van u zal een vriend hebben en zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niet dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg jullie, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans, om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg jullie, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u die zijn zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Nogmaals het tweede boek Koningen en daarvan het tweede hoofdstuk opslaan. 2 Koningen 2. Het woord Gods komt tot ons vanavond in de versen 9 en 10 van dit hoofdstuk. Vers 9 en 10 van 2 Koningen 2. Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. Laten wij het aangezicht des Heren zoeken om hem zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord. We willen vanavond opnieuw voorbeden doen voor dominee Hofman. Hij zou in de afgelopen week zijn geopereerd, maar vanwege de zeer slechte gesteldheid van zijn bloed kon de operatie niet doorgaan en zal nu, zoals gehoopt wordt, aanstaande vrijdag plaatsvinden. Laten wij hem opnieuw aan de Heren opdragen. Heren, we zoeken uw heilig aangezicht ook nu wij weer bij elkaar zijn in deze tweede kerkdienst. We willen u ervoor danken dat u ons de zondag geeft als een dag der rust. Dat we dan onze dagelijkse arbeid mogen laten liggen, mogen laten rusten. En dat wij ons in bijzondere zin mogen bezighouden met de belangen van onze zielen. Met uw woord, met uw koninkrijk. En dat we dat heel bijzonder juist mogen doen als wij als gemeente mogen samenkomen in uw huis. Maar Heere, laat dat dan inderdaad ook zo zijn, dat als wij onder de prediking van uw woord verkeren en als wij in deze ogenblikken tot u naderen en als wij onze psalmen zingen, wij niet bezet zijn met allerlei beslommeringen en bezigheden van het dagelijkse leven, maar dat dat dan echt even helemaal van ons af mag vallen. En dat wij hier geheel betrokken zijn bij en op de dienst des Heren. Dat is niet vanzelfsprekend, Heren. U weet, we kunnen in de kerk ook nog zaken doen. We kunnen in de kerk onze zorgen hebben en met onze zorgen bezig zijn. We kunnen in de kerk huiswerk maken in onze gedachten. We kunnen in de kerk zoveel dingen doen die wij hier niet moesten doen. Want we zijn hier toch maar met één doel, als het goed is, om u te ontmoeten en uw stem te horen. Maar Heere, al die dagelijkse dingen, al die beslommeringen moeten van ons afvallen en wij moeten echt ook door uw geest bepaald worden bij uw woord. En onze gedachten moeten daaraan gewijd zijn. Maar dat kunnen wij uit onszelf ook weer niet, Heere. En daarom zien we op tot u. Ja, ook voor die dingen zien wij op tot u. Dat onze aandacht er vanavond bij mag zijn. Dat onze oren ervoor mogen openstaan. Maar dan nog meer willen wij u bidden, want dat is nog niet genoeg. Want al zouden we hier zijn, luisterend en met aandacht luisterend naar uw woord. En het zou verder niet komen en dieper niet gaan. Heere, dan zou het ons nog geen echte zegen brengen. Maar daarom, we bidden u niet alleen om geopende oren en op uw woord gerichte aandacht. Maar wij willen u ook eerbiedig vragen dat gij door uw Heilige Geest onze harten wilt openen. En dat u ons geloof wilt schenken. Of het geloof dat geschonken werd wilt versterken. Wij willen u eerbiedig vragen, Heere, dat u vrucht op de arbeid wilt geven en zegen op de verkondiging van uw woord, zodat als wij luisteren, we ook verstaan mogen wat tot onze vrede dient. En als wij horen, Heere, we acht mogen geven op datgene wat van uwentwege tot ons wordt gesproken. Dan zullen wij echt ook een zegen meedragen als wij aan het eind van de dienst de kerk verlaten. En als wij tot ons werk zullen gaan in de dagen der week. Heren, laat het zo echt zondag mogen zijn. Dat we wel rusten van onze dagelijkse werkzaamheden. Maar dat wij des te meer bezig zijn, werkzaam zijn met het eeuwige heil. En dat we vandaag echt mogen doen wat uw woord ons zegt, werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Heren, daar zijn wij wel helemaal voor van u de Heere afhankelijk. En daar brengen wij zelf niets aan toe en voegen er niets bij. O God, denk aan ons en bezoek ons met uw heil. Als wij de schriften weer mogen openen en als wij mogen luisteren naar het verzoek, naar de bede, naar de harte wens van Elisa bij het afscheid nemen van zijn vaderlijke vriend en leidsman Elia. Dat twee delen van uw geest op mij zijn. Heren, leg dat ook in onze harten. Och, schonkt u ons de hulp van uw geest. Mocht die ons op onze paden, heel ons leven door, tot een leidsman strekken. Dat gebed kunnen wij toch niet missen, heren. Of we ambtsdrager zijn, of dat we het niet zijn, of we tot een speciale taak geroepen zijn in de kerk, of dat wij dat niet zijn. Het zal voor ons allen noodzakelijk wezen om uw geest te bezitten en door uw geest onderwezen en geleid te worden en bekwaam gemaakt tot de waarachtige dienst des Heren. Heren, geef er ons deel aan. Wij bidden u voor hen die niet met de gemeente konden opgaan. Wij bidden u voor zieken en voor ouden ook. Onze bejaarden die geen gelegenheid meer hebben om naar de kerk te komen. Die door de gebreken die de ouderdom met zich meebracht, nu verstoten zijn van kerkgang. Die wel meeleven en meeluisteren. En soms wel heel intensief ook meeleven met de gemeente. Zij het dan op een afstand. Maar die inderdaad ook niet meer ter kerke kunnen gaan. Heren, u weet waar ze wonen. Dat is ook een troost dat dat in uw woord staat. Ik weet waar gij woont. Laten ze dat inderdaad ook als een troost mogen ervaren. Dat u weet waar ze wonen. Hoe eenzaam misschien ook ze ook zijn. En hoe stil het om hen heen geworden is. Denk aan hen allen, heren. In al hun noden, in al hun moeite, in hun eenzaamheid, in hun gebreken, in hun zorgen die ze hebben. Bij de afbraak die het lichaam ondergaat en die zij meemaken. Misschien ook bij de afbraak van de geest die minder wordt, zwakker wordt. Misschien wel helemaal uitgeblust lijkt te zijn. O Heere, u bent toch een toevlucht. U bent toch een genade God. U bent toch een helper. En bij u klopt een arm mensenkind toch niet te vergeefs aan. Wij smeken u voor allen die geroepen zijn in uw dienst te arbeiden. Bekwaam ze daartoe. Geef hen er steeds weer de lust toe. Ook bij het begin van een nieuw seizoen. Als er allerlei werk weer gaat gebeuren. Als ook de catechisaties weer gaan beginnen. Sterk uw knechten. Heere, zegen ook de catechisatiearbeid in het midden van onze gemeente. Zegen onze jonge mensen die weer mogen worden onderwezen in uw woord en in de leer der kerk. Geef dat ze daar getrouw in zijn, dat ze er ook het belang van mogen zien. Zegen ook onze jongere kinderen die onderwijs op de zondagschool ontvangen. Mag dat onderwijs ook in hun jonge leven vrucht dragen en aan hun jonge harten geheiligd worden. Zegen ook het onderwijs op de dagschool, heren. Mag dat gebeuren in diepe afhankelijkheid van u en in gebondenheid aan uw woord. Met een bewogen gemoed, opdat die arbeid ook gezegend zou mogen worden voor het geestelijk welzijn van de kinderen. Heren, wij bidden u bijzonder ook weer voor dominee Hofman, die zo'n diepe weg moet gaan samen met zijn vrouw. Er was enige hoop dat er een operatie mogelijk was geweest in de afgelopen week, maar dat bleek niet het geval te zijn. En of het nu in de komende week zal kunnen plaatsvinden, heren, dat is allemaal nog onzeker. We hopen het wel en we hopen ook dat hij er baat bij mag hebben. Maar het is inderdaad heel ernstig. Heren, u weet het nog beter dan wij. Wilt u ze sterken, Heere, in deze weg. Maar wilt u bovendien toch geven dat ze al hun noden in uw handen mogen leggen. En dat zij het alles kwijt kunnen bij u, bij de troon van uw genade. En kon het dan zijn, Heere, laat er nog uitkomst komen, laat er nog een wending ten goede mogen zijn, laat er nog genezing mogen wezen, als door een wonder. Verheerlijk uzelf, Heere. Ach, en dan hebben wij onze wensen en onze beden, en die mogen we u ook bekendmaken. Zo zegt u het immers ook in uw woord. Laat al uw begeerten bekend worden bij God. Maar u gaat toch uw eigen gang. En de weg die u gaat is altijd de beste. Want de weg die u gaat, Heere, dat is de weg die leidt tot de verheerlijking van uw naam. Wij kunnen dat vaak niet bezien, maar dat ligt aan ons. Dat is onze kortzichtigheid, of erger, onze ongelovigheid. Maar als we er eens achter mogen kijken, dan doet u het altijd wijs. En dan zegt een dichter, Gods weg is volmaakt. Heren, laten ze in die rust alles in uw handen mogen overgeven. En dan met de bede dat gij door dit alles verheerlijkt mag worden. Zoals dat ook ergens in de Bijbel staat. Deze ziekte is tot verheerlijking Gods. Maar wij bidden en voor hen, maar ook voor de gemeente die hij zou gaan dienen, dat hij nog wat zou mogen blijven. In het vlees blijven, zegt Paulus, is nuttiger om uwentwil. O God, wij bidden van u. Wilt u genadig aan hen denken? Neem ons zo alle voor uw rekening. Wilt u onze zonden ons kwijtschelden en die genadig wegnemen en ons horen en verhoren om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het tweede en het derde vers. 138, het tweede en het derde vers. Door al uw deugden aangespoord. En dan zingen zij in God verblijd. Ze maken samen hun laatste reis. Een van hen zal niet weer terugkeren. Elia zal op deze dag heen gaan. Weliswaar niet door de weg van de dood, zoals dat de mensenkinderen gezet is. De Heere maakt bij Elia een uitzondering, een van de weinige uitzonderingen. Maar niettemin, hij keert niet terug. Als hij met Elisa samen over de Jordaan gegaan is, als Elia daar bij de oever van de Jordaan in de naam, in de kracht van de Heere het laatste wonder in zijn ambtelijke bediening verricht heeft, toen hij met zijn mantel het water van de Jordaan sloeg, zodat er een pad kwam, dan gaan ze samen naar de overkant, maar dan keert Elia niet meer terug. Ze moeten afscheid gaan nemen. En dat is nooit makkelijk, zeker niet als het een afscheid is voor het leven. Lange tijd zijn ze samen geweest. Ik denk 10 jaar alles bij elkaar. Vanaf het moment dat Elia de zoon van Safat riep, toen deze bezig was met het bewerken van het land van zijn vader in Abel-Mehola, toen hij bij het ploegen de leiding had. En toen Elia hem toen die mantel over de schouders wierp om hem zo op door deze symbolische handeling te roepen om de ploeg en het akkerwerk te verlaten en voortaan in de dienst van de Heere te gaan arbeiden. Vanaf dat moment zijn zo'n 10 jaar verstreken en in die jaren is Elisa steeds bij Elia geweest. Hij heeft hem gediend. Hij was zijn knecht. En er was geen sprake van dat Elisa al direct tot profetenwerk geroepen werd en dat hij er al voor uitgezonden werd. Hij was eerst in die voorbereidingsperiode nog een dienstknecht die als leerling aan de voeten van Elia zat en die daar onderwezen werd. Maar in die jaren waarin hij onderwezen werd en waarin hij de dienstknecht van Elia was, heeft de profeet hem de eerste beginselen van het profetenwerk en van de dienst in Gods koninkrijk bijgebracht. Hij heeft hem gesproken over de vreugden van de ambtelijke dienst. Hij heeft hem verteld over de gevaren die aan de dienst van de Heere verbonden waren. En Elia kon inderdaad tegen Elisa zeggen, zoals Paulus het later ook kon schrijven: weest mijn navolgers. Elisa heeft vragen kunnen stellen in die tijd over de omgang met God, over de stille afzondering, over de strijd tegen de Baalsdienst die de overhand had in Israël in die tijd, over het gebedsleven en over al die dingen waar de profeet Elia zelf eerst was onderwezen. Elisa is leerling, discipel geweest. Maar u begrijpt wel, als je zo 10 jaar met elkaar omgaat en als je zo 10 jaar van je geestelijke vader onderwijs mag krijgen, dan ontstaat er een sterke verbondenheid. Ze zijn van elkaar gaan houden. Elisa ook van Elia. Banden van liefde verbinden hen. En ze voelen zich werkelijk eens geestes en ze zijn hartelijk eensgezind. Blijkt ook wel als Elia straks heen gaat en als Elisa hem nastaart, dat hij hem dan aanspreekt: mijn vader, mijn vader. En hij is diep ontroerd, diep bewogen en bedroefd als zijn leermeester, zijn vader, er niet meer is. Ja, die sterke verbondenheid tussen deze twee maakte de reis, deze laatste, er niet gemakkelijker op. Elisa zal straks heel wat missen als Elia er niet meer is. En als hij hem zijn vragen niet meer stellen kan en als hij niet meer kan luisteren naar het onderwijs van zijn leermeester, als hij zijn hart niet meer bij hem kan uitstorten, hij zal er nog heel wat aan missen. En Elia realiseert zich dat ook. Zal Elia Elisa missen? Nee, voor hem ligt het anders. Want hij weet dat het leven hem bereid is. Dat God hem gaat opnemen in heerlijkheid. Dat hij verzadiging van vreugde ontvangt. Hij zal Elisa niet missen als hij straks de Heere tot zijn deel heeft. En dan door niets meer te scheiden. Maar Elia realiseert zich wel dat het voor Elisa heel wat betekent. Als hij straks metterdaad zijn opvolger moet zijn. En als hij straks inderdaad het werk waartoe hij geroepen is in het afvallige en afgodische Israël zal moeten gaan verrichten. En vanuit die overtuiging dat het voor Elisa heel wat zijn zal om alleen verder te moeten, zegt Elia tegen hem: begeer wat ik u doen zal. Eer ik van bij u weggenomen zal worden. Je zou zeggen, Elia geeft aan Elisa een blanco cheque. Waar Elisa zelf het bedrag op mag invullen. Zet er maar op, zegt de profeet tegen zijn opvolger. Zet er maar op wat u wilt. Wat ik u doen zal. Elia weet dat Elisa heel wat nodig heeft om zijn taak te kunnen verrichten. Profeet zijn in Israël, onder een volk waarvan de Heere gezegd heeft dat het hardnekkig en wederspannig is. Onder een volk dat de bewijzen geleverd heeft van hardnekkigheid en wederspannigheid. Kijk maar naar al die Baals-altaren en die Baals-beelden en die Baals-heiligdommen. Het valt niet mee. Om dan voor de naam en voor de zaak des Heren te staan en ervoor uit te komen. En tegen al de trend van de tijd in en tegen alles wat er tegen inroept in. Toch dat volk terug te roepen tot de paden des Heren. Nu, omdat het niet mee zal vallen om dat werk te verrichten, zegt Elia tegen Elisa, vraag maar wat u hebben wilt. Als ik eraan kan voldoen, zal ik het doen. Maar het moet nu gebeuren. Dat zegt Elia er uitdrukkelijk bij. Eer dat ik heen ga. Eer dat ik van bij u weggenomen zal worden. Daarna kan Elia niets meer voor Elisa doen. Als Gods heiligen heen gegaan zijn, kunnen zij voor de achtergeblevenen op aarde niets meer doen. En alleen al op grond van deze tekst is heel die Roomse leer van de voorbidding van de heiligen als dwaasheid, als onbijbelse dwaasheid gekwalificeerd. Elia zegt uitdrukkelijk, eer dat ik van bij u weggenomen zal worden. Ja, wat zal Elisa nu antwoorden? Het antwoord dat hij nu zal gaan geven is tegelijkertijd een openbaring van de gesteldheid van zijn hart. Want in dat antwoord zal nu uitkomen wat voor Elisa het zwaarste is. Wat hij het hardste nodig heeft. Nu zal uitkomen wat er in zijn binnenste, in zijn diepste innerlijk leeft en omgaat. Dat is toch zo? Stel eens voor dat de Heere tegen ons zou zeggen. Dat de Heere tegen jullie zou zeggen, jongens en meisjes. Nou, zeg nou eens wat is het liefste wat je hebt? Wat zou je nou het liefste willen dat de Heere aan je gaf? En als je daar nou eens eerlijk een antwoord op mocht geven, dan zou dat antwoord precies vertellen hoe het lag van binnen. Wat zou het zijn? Wat zou jij nou zeggen? Als de Heere tegen je zei, wat kan ik voor je doen? Wat wil je nou van mij hebben? Dan mag je eens goed nadenken en wat je het liefste hebt, mag je zeggen. Zou dat iets zijn wat met het aardse leven te maken heeft? Zou dat iets zijn wat met aardse bezittingen te maken heeft? Dat je mooie, leuke, fijne dingen wil hebben? Wat zou u zeggen, ouderen, als God u die keus zou laten doen? Of zou het met geestelijke zaken te maken hebben? Zou je dat antwoord geven? Heren, het liefste zou ik een nieuw hart hebben. Het liefste van alles zou ik u willen kennen. Het liefste van alles zou ik willen weten dat mijn zonden vergeven zijn. Is dat het belangrijkste? Ziet u, zo'n vraag, als je er antwoord op geeft, al is het alleen maar in gedachten, zo'n vraag lokt ons uit om te zeggen hoe het nou echt van binnen is. En dan moet je het niet mooier maken dan het is. Dan moet je niet een antwoord verzinnen dat het echte antwoord niet is. Maar als je nou eens echt eerlijk mocht zeggen hoe het lag, wat zou er bij u dan uitkomen? Als het echt om die geestelijke zaken gaat, om genade, om vergeving, om een hart dat de Heere vreest, om deel te mogen hebben aan het werk van de Heere Jezus, om het bloed van Christus tot vergeving van zonde te mogen kennen, dan is dat zo geworden. Dan was dat zo niet. Dat is bij geen mens van nature aanwezig. Hebt u dan oog gekregen voor de nood van uw leven? Hebt u oog gekregen voor het feit dat we God niet kunnen missen? Dat we hem en zijn genade harder nodig hebben dan wat dan ook in de wereld? Nou, wat zegt Elisa als Elia hem gezegd heeft, begeer wat ik u doen zal? Elisa geeft inderdaad een antwoord. En dat is een merkwaardig antwoord. De manier waarop hij het formuleert althans is wat merkwaardig. Hij heeft gezien de geest van Elia. Hij is lang genoeg bij hem geweest om goed te zien en goed te weten hoe Elia werkte. En wat er in hem werkte. De geest die in en op hem was. Geest, zeg maar de Heilige Geest. En Elisa heeft goed gezien als hij zijn meester aan het werk zag, als hij zijn meester zag prediken, als hij zijn meester zag getuigen, als hij zijn meester zag strijden, als hij zijn meester verontwaardigd zag over de afgoderij die in Israël bedreven werd, als hij zijn meester zag bidden in stille ogenblikken en worstelen met God voor zichzelf en voor de noden van zijn volk, dan had Elisa dat allemaal gezien. En Elisa had één ding begrepen. Deze man kan alleen zo bidden en worstelen en strijden en getuigen en preken, omdat er een Heilige Geest in hem werkt. Die alleen stelt hem in staat om dat werk te doen. Die alleen bekwaamt hem. En als Elisa er nu voor staat om deze taak van Elia over te nemen, dan beseft hij heel goed dat hij dat nooit kan doen in eigen kracht. Dan heeft hij diezelfde geest nodig. Diezelfde bekwaammakende en getrouwmakende Heilige Geest. Diezelfde geest kan ook hem alleen leren bidden en strijden. Die geest moet hij hebben als hij straks werkelijk de plaats van Elia gaat innemen. En dan zegt hij dat tegen Elia op een hele merkwaardige manier. Hij zegt dat twee delen van uw geest op mij zijn. Wat bedoelt hij dan? Je kunt daar twee uitleg aan geven. De ene mogelijkheid is dat hij aan Elia vraagt om twee keer zoveel van de geest als God aan Elia gegeven had. Twee keer zoveel? Is dat niet hoogmoedig? Nee, dat zou juist een bewijs van ootmoed zijn. Want daarin zou Elisa dan tot uitdrukking hebben gebracht dat hij wel 2 keer zoveel van de Heilige Geest nodig heeft dan zijn meester, omdat hij dubbel zo onbekwaam is als zijn meester. Maar het kan ook wezen, en dat acht ik waarschijnlijker, dat Elisa bedoelt dat hij 2 keer zoveel van de Heilige Geest zou mogen ontvangen als de anderen. En dan denkt hij met name aan die profetenzonen die ze daar in Jericho en eerder ook al in Bethel ontmoet hebben. Want zijn taak zal ongetwijfeld zwaarder worden dan die van die andere profeten uit de profetenscholen. En dus zal Elisa meer van de bekwaammakende werking van de Heilige Geest nodig hebben dan zij. Ik dacht dat het meest waarschijnlijk, en dan moet u dat verstaan in de zin zoals dat onder Israël gebruikelijk was als het ging over een erfenis. We lezen in de wet van Mozes dat de Heere bepaald had dat de oudste zoon een dubbel deel van de erfenis kreeg. Als iemand 3 zonen had, dan werd zijn erfenis in 4... Dubbel deel van de erfenis kreeg. Als iemand 3 zonen had, dan werd zijn erfenis in 4 verdeeld. En dan kreeg de oudste 2 porties en de tweede en de derde kregen 1 van 1 deel. 2 delen van uw geest, Elisa zal bedoeld hebben, dat hij 2 delen van die geest krijgt, zoals de eerstgeborene 2 delen van de erfenis kreeg. En hij rekent zichzelf inderdaad dan ook tot de oudste, tot de eerstgeborene zoon. Hij noemt Elia, ik wees er al op straks, zijn vader. En hij ziet zichzelf als zijn zoon. En als die andere profeten dan ook zonen van Elia zijn, dan acht hij zichzelf vanwege de bijzondere roeping en de bijzondere taak die hij gekregen heeft, wel de oudste zoon. En naar Gods eigen inzetting mag hij dan bij het heengaan van Elia vragen om een dubbel deel van de erfenis. Wat spreekt hij daar nou mee uit? Ik zei zo pas, zo'n vraag haalt uit de mens wat er diep in de mens ligt. Zo'n vraag lokt de mens uit om te zeggen wat nou echt het voornaamste en het belangrijkste en het heerlijkste voor hem geworden is. Wel, hierin spreekt Elisa dus uit dat hij begrepen heeft dat het geheim van het profetische ambt in Israël gelegen is in de bediening van de Heilige Geest. Met minder kon Elisa zijn taak niet aan. Ja, maar hij had al zoveel. Hij was officieel door de Heere geroepen. Niet waar? 1 jaar of 10 geleden toen die profetenmantel op zijn schouders gelegen had. Dat was het moment. En ontegenzeggelijk, hij weet dat nog. En anderen weten het ook nog. Dat staat vast. Dat is duidelijk. Dat heeft de Heere gewerkt. Hij kan erop terugvallen. Hij kan de Heere er ook op wijzen. Hij kan erover vertellen. Zo en zo. En toen en daar. God heeft me geroepen. Dat was vast, dat had hij toch. En daarna was hij 10 jaar zo omtrent in de buurt van de grote profeet Elia geweest. En had hij diens onderwijs genoten en had hij zijn vroomheid gezien. En had hij in de buurt van Elia de omgang met de Heere mogen beoefenen. In die jaren had hij heel wat geleerd, zowel uiterlijk als innerlijk. En was hij bekwaam gemaakt voor zijn taak. Jawel, dat was allemaal waar. Geroepen door de Heere, en dat stond boven alle twijfel verheven. Opgeleid door de Heere via Gods knecht zelf. De beste opleider die je in die tijd je kon denken. Een man die ervaring had, zowel in het werk van een profeet als in de verborgen omgang met de Heere. Maar dat is allemaal niet genoeg, weet Elisa. Als hij het daarmee moet doen, nu en straks, als de conflicten komen, als de strijd komt in zijn binnenste en van buitenaf, als hij het daarmee moet doen, dan is hij nog niet bekwaam. Hij, als hij zijn officiële werk moet gaan beginnen, als hij de machten der duisternis nu moet gaan ontmoeten, als hij in het afgodische Israël de naam van de Heere moet gaan uitroepen, dan heeft hij meer nodig dan een naam en dan een titel en dan een aantal bevindingen en dan een goed karakter, dan heeft hij de geest nodig. En met minder kan hij niet toe. Dat is zo als Elisa het ambt gaat bekleden. Dat is zo bij ieder die geroepen wordt om in welke functie dan ook ambtelijk in het koninkrijk des Heren te arbeiden. Je kunt er niet mee volstaan met te weten dat je geroepen bent, dat je verkozen bent, dat je bevestigd bent in het ambt. Je kunt er niet mee volstaan als je een opleiding hebt gehad, zelfs van de vroomste en de beste opleiders. We hebben in de ambtelijke dienst daadwerkelijk de geest, de bediening des geestes nodig. Maar het is niet alleen als het gaat om het ambtelijke werk. Het gaat ook om degene die niet tot een speciaal ambt geroepen worden. Die toch zullen ze waarachtig de Heere leren vrezen. Zullen we waarlijk tot geloof komen en geloof beoefenen. Zullen we waarlijk weten wat het is om tot de troon der genade de toevlucht te nemen en daar voor de Heer onze noden neer te leggen in een oprecht en hartelijk en welgemeend gebed. Zullen we waarlijk God kunnen dienen en in zijn wegen kunnen wandelen, dan hebben we niet minder nodig dan de gedurige leiding en de gedurige beïnvloeding van de Heilige Geest. Dan kun je een christelijke opvoeding gehad hebben en dat is een zegen. En dan kun je onder de beste prediking gezeten hebben en dat is een zegen. Maar met een christelijke opvoeding en met de beste van de preken, als het meer niet is, leert een mens nog niet waarachtig geloven en bidden en God vrezen. Dan is bovendien Gods geest nodig. Hij alleen leert ons God kennen. Hij alleen leert ons God vrezen. Hij alleen leert ons de Heere dienen en heilig voor hem te leven. Hij alleen maakt de mensenkind bekwaam om de dienst des Heeren ook anderen aan te bevelen. Om zo met woord en wandel anderen voor Christus te gewinnen. Voor alle geestelijke arbeid in de binnenkamer en naar buiten toe hebben wij de Heilige Geest nodig. Zijn we daarvan doordrongen? Elisa heeft het beseft. Dat het zonder die geest niet zal gaan. De keerzijde daarvan is dat hij er op dit ogenblik waarop hij deze bede uitspreekt, deze wens voor Elisa neerlegt. De keerzijde daarvan is dat hij op dat moment er diep van doordrongen is. Dat hij in zichzelf maar een onbekwaam mensenkind is. En als het om geschiktheid gaat, dan is hij niet geschikt. Hij kan toch nooit tegen die vijanden op. Hij kan toch nooit tegen die machtige Baalsdienst op. Hij kan toch ook zichzelf nooit bewaren in de vreze Gods. Hij kan zichzelf toch nooit bewaren in de gemeenschap met de Heere. Hij kan zichzelf toch geen geestelijk mens maken. Hij kan zichzelf toch niet zo bearbeiden en vernieuwen dat hij het beeld van Christus kan vertonen en anderen tot een voorbeeld en een aanbeveling voor de dienst des Heren kan strekken. Zonder die geest is ook Elisa met al de ervaringen die hij had niets. Nee, dat is geen gemakkelijke erkentenis. Dat wil er zomaar nog niet uit bij een mensenkind. Jawel, je kunt dat als lippentaal natuurlijk vrij vlot en vrij gemakkelijk zeggen. Wij kunnen van onszelf niets en we zijn ongeschikt en onbekwaam. Jawel, dat kun je heel vlot zo zeggen als het taal van de lippen is. Maar nou vanuit het hart valt het ons dan gemakkelijk en licht om te zeggen dat wij onbekwaam zijn. Tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Valt het dan gemakkelijk om te erkennen voor Gods heilig aangezicht dat alles wat we van onszelf kunnen doen is weglopen, rondzwerven, onszelf in de ellende storten, de Heere voor de voeten lopen, de Heere onteren. Dat zijn de producten van onze akker. Mensen bij God vandaan houden. En als God ons er niet voor bewaart, dan zullen we nog smaad en schande op de naam van de Heere werpen ook. Daartoe zijn wij geschikt. Is het niet pijnlijk om dat te ervaren en te moeten belijden? Gemeente, beseffen we die dingen. Dat het echt waar is. Dat wij het alleen maar kunnen verknoeien. Dat we de Heere alleen maar moeite kunnen geven. En dat wij niets, maar dan ook niets vanuit onszelf voort kunnen brengen waarin Hij verheerlijkt wordt. Of zeggen we alleen maar dat we zonder de Heere niets kunnen, terwijl wij leven alsof we zonder de Heere nog zoveel kunnen. Hoe vaak hebben we de binnenkamer nodig om onze onmacht, onze onbekwaamheid, onze ongeschiktheid, onze ondeugdelijkheid voor de Heere te belijden en Hem te bidden. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest, Heere. Zonder uw geest is het dor en doods en leeg en ellendig in mijn bestaan. Ja, dat geldt nou van iedereen. Niet alleen van Elisa als hij tot profeet moet gaan werken, maar dat geldt voor iedereen die de Heere zoekt te vrezen. Om een goede moeder in uw gezin te zijn. Om uw kinderen op de rechte wijze te onderwijzen en op te voeden. Als een goede, christelijke, godzalige moeder hebt u de Heilige Geest nodig. Om een goed en getrouw getuige te zijn in het midden van een wereld vol zonde en ongerechtigheid. En om voor de naam en voor de zaak des Heren te durven uitkomen, hebben we de Heilige Geest nodig. Om een eerlijk man te zijn en je zaken doen, hebben wij de Heilige Geest nodig. Om een getrouwe en gewillige leerling op school te zijn, hebben we de Heilige Geest nodig. Zonder mij kunt gij niets doen. Nogmaals, hoe vaak hebben we in die afhankelijkheid en in de beleving van die afhankelijkheid de binnenkamer nodig om tot de Heere te vluchten en te zeggen: Heere, dan heb ik het weer niet en dan zijn mijn handen weer leeg. Om zo de Heere te smeken: help me, sterk me, maak me bekwaam, maak me eerlijk, maak me getrouw, maak me godvruchtig en godvrezend, want zonder u kan ik echt niets doen. En hoe vaak bidden wij dan zo, mag ik het zo zeggen, tussen de bedrijven door. Om de Heere te vragen om zijn hulp en om zijn genade, om zijn geest. Is ons leven echt zo'n biddend leven? Zo'n leven waarin de Heere herkent en waarin de Heere hoort dat de diepste begeerte van ons hart lijkt op die van Elisa. Toen hij zei dat toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. En wat antwoordt Elia dan? Ja, Elia zegt heel eerlijk: Elisa, dat is een harde zaak. Dat is erg moeilijk. Dat gaat, zegt Elia, mijn krachten in ieder geval te boven. Daar kan ik niet over beschikken. En door het zo te zeggen, wijst hij van zichzelf af. En wijst hij zijn leerling, zijn aanstaande opvolger, naar boven. Elia zegt: Elisa, dat vraagt u nou van mij, maar dat kan geen mens u geven. Dat kan alleen God geven. Want hij alleen beschikt over die geest. En wat er aan geest gewerkt heeft in mij, kreeg ik van hem. En als u diezelfde geest en de bekwaamheid door die geest wilt ontvangen, dan moet u het ook van God hebben. Maar dat betekent niet, ook al zegt Elia, dat is een harde zaak. Dat betekent niet dat Elia het verzoek van Elisa afkeurt. Integendeel, ik denk dat hij er ziels blij mee geweest is. Dat is ook het enige antwoord wat Elisa had kunnen geven. Het beste antwoord. En dit antwoord getuigt ervan. En Elia is er vlak voor zijn heen gaan nog een keer getuige van. Dat het werk van de Heere in de ziel van Elisa aanwezig is. En Elia heeft er best moed op gehad. Dat de Heere dat verzoek van Elisa zou gaan voldoen. Elia heeft er moed op gehad dat die bede van Elisa ook God de Heere aangenaam was. Zoals de Heere Jezus dat straks zal zeggen, en dat hebben we gelezen in het 11e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Daar lazen wij toch dat de Heere Jezus dat voorbeeld gebruikt van een aardse vader. Nou, die geeft zijn kind toch ook niet een schorpioen als dat kind om een ei vraagt. En die vader die geeft zijn kind toch ook geen steen. Als dat kind om een brood vraagt. Wat een vader zou dat zijn als een kind naar hem toe kwam en tegen hem zei: papa, ik heb zo'n honger. Heb u wat brood voor me? En als die vader dan zou zeggen: hier heb je wat erin. Duwt hem een steen in zijn handen. Nou, indien gij die boosheid, zegt de Heere Jezus, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer. Oh ja, hoe oneindig veel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Nu vanuit deze overtuiging mag ook Elia hoop hebben dat straks Elisa deel krijgt aan die geest en zo ook verhoring krijgt van zijn beden. Maar nogmaals, daar kan Elia niet over beschikken. Wel mag hij dit zeggen. Als u straks ziet, als uw ogen er straks voor geopend zijn, zodat u zien kunt wat er met mij gaat gebeuren als ik van bij u weggenomen ben, dan mag u daaraan de zekerheid ontlenen dat uw beden verhoord is en dat u die geest krijgt. Maar als uw ogen ervoor gesloten blijven, en als u het niet zien zult, dan krijgt u ook uw wens en uw beden niet. Dat zegt Elia tegen Elisa. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, ik denk dat wij moeten denken, en misschien is dat een misverstand dat bij ons een beetje post gevat heeft, dat wat er nou gaat gebeuren, dat de Heere dat zou gaan doen in de wereld van de zichtbare dingen. En misschien zijn we een beetje misleid door het woord onweder. Dat straks dat gebruikt wordt van dat heengaan van Elia. Elia voer met een onweder ten hemel. En door dat woord onweder zijn wij gelijk gaan denken aan bliksem. En zijn wij van die vurige wagens en die vurige paarden bliksemstralen van gaan maken. Nou, dat is zichtbaar voor iedereen. Zo kon Elisa dat zien en zo kon zelfs op een afstand dat gezien worden door die profetenzonen die daar bij de Jordaan waren blijven staan. Als het niet al te ver van de oever van de Jordaan plaatsvond, de hemelvaart van Elisa, dan hebben zij dat ook kunnen zien. Dat bliksemflitsen naar beneden gingen en dat Elia toen in die vurige wagen opgenomen. Maar zo is het niet geweest. Wij moeten niet aan bliksemvuur denken als straks gesproken wordt over vurige wagen en vurige paarden. Waar dan aan? Aan engelen. En het bewijs hiervoor vindt u even verderop in 2 Koningen. In het 6e hoofdstuk, de geschiedenis van het belegerde Dothan, waar Elisa dan is met zijn knecht. En dan hebben de Syriërs een ring om de muur van Dothan gevormd. En als die knecht 's morgens wakker wordt, dan zegt hij in wanhoop tegen zijn meester, tegen Elisa: mijn heer, wat moeten we nu doen? Kom nou eens kijken, we zitten als ratten in de val. De vijanden zijn gekomen en de hele stad is omsingeld. En niemand kan eruit en niemand kan erin. Dat zag hij. Dat was de wereld van de zichtbare dingen. En toen zei Elisa: joh, die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Maar dat zag die jongen niet. Daar begreep hij ook niets van. Hoe kan Elisa dat nu zeggen? Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hem zijn. Wie zijn er dan bij ons? En toen zei Elisa, Heere, open toch zijn ogen, dat hij ziet. En God deed dat. En toen zag die jongen inderdaad dat die bij hen waren, meer in aantal waren dan de vijanden. Want wat zag hij? Binnen die muur, binnen die ring van soldaten uit Syrië, lag een andere ring om de muur. Vurige wagens en paarden. Dat was de wereld van de onzichtbare dingen. De wereld van de engelen die uitgezonden worden ten dienste van degene die de zaligheid gaan beërven. De strijders, de heerlegers Gods die de Heere zendt om de engelen die hij bevelen geeft om de kinderen Gods op de handen te dragen zodat ze hun voet aan geen steen stoten zullen. En zo komen straks de engelen naar beneden als een vurige wagen met vurige paarden om op de handen van engelen gedragen Elia thuis te brengen. En zegt Elia, als u dat zult zien, Elisa, dan betekent dat dat uw ogen open gedaan zijn voor de wereld van de onzichtbare dingen. Zoals later de ogen van die knecht van Elisa ook open gingen. Zo moeten we het verstaan. En als Elisa inderdaad van God geopende ogen krijgt om te zien de dingen die niet zienlijk zijn. Want anderen hebben hier niks van gezien. Van die vurige wagen en die vurige paarden. Dat heeft zich onttrokken aan de zichtbare werkelijkheid. Dat kon niemand waarnemen. Maar als Elisa het wel mag zien, dan betekent dat dat hij van God geopende ogen heeft gekregen. En dat mag voor hem het bewijs zijn dat ook zijn bede verhoord is. Al verhoord is, ja. Want dan rust de geest al op hem. Nou, niet in deze letterlijke zin. Maar wel in een afgeleide, in een geestelijke zin zullen wij ook geopende ogen moeten ontvangen, gemeente. Om geestelijke dingen te kunnen onderscheiden. Om niet aan te merken de dingen die gezien worden, zoals Paulus dat zegt, maar om aan te merken de dingen die niet gezien worden. En dat is het probleem, denk ik. Ook bij velen van hen die de Heer oprecht vrezen, dat we alleen maar zien wat voor ogen is. En dan hebben we reden om ons zorgen te maken, oh ja, meer dan genoeg. En dan hebben we reden om ongerust te zijn, meer dan genoeg. En ook na ontvangen genade is dat zien van Gods kinderen zo gebrekkig. En wat hebben ze vaak veel blindheid. En wat hebben ze veel staar op hun ogen. En wat zitten er splinters en balken in de ogen. En wat is het nodig om Gods ogen zelf iedere keer maar weer te mogen gebruiken. Opdat we waarlijk zien zullen. Zien de geestelijke dingen. En zo niet aanmerken en ons ongerust laten maken door de dingen die we met onze natuurlijke ogen zullen zien. Want dat is maar de helft van de werkelijkheid of nog minder dan de helft van de werkelijkheid. De helft van de werkelijkheid bij Dothan was dat er Syriërs waren. En het is minder dan de helft, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. De andere helft, en dat is een groter deel nog, dat is dat God daar zijn volk beschermt, al was er alleen maar Elisa met zijn knecht. Dan stuurt de Heere nog een grote hemelwacht en die legert zich rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Ach, en als we dan eens zien mogen in het geloof, hoeveel beloften er zijn. En hoe groot Gods goedertierenheid is. En dat al de deugden Gods zich nu verenigd hebben om een zondaar zalig te maken. Wat zou een nietig mens ons dan doen? Maar je moet iedere keer weer geopende ogen ontvangen.
En zo zien wij in deze geschiedenis de nauwe samenhang, en denkt u daar voor uzelf maar eens verder over door, de nauwe samenhang tussen de bekwaammaking door de Heilige Geest en het helder kunnen aanschouwen van de geestelijke zaken, van de dingen die niet gezien worden. En hoe loopt het dan af? Wel, ik loop even op de geschiedenis vooruit. Elia kon aan de wens van Elisa niet voldoen, nee. Voldeed God er dan aan, jawel. God geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Als ons bidden mag zijn naar de wil van God. En als ons bidden door Gods geest, die met onuitsprekelijke zuchtingen vooral Gods heiligen bidt, en die naar de wil, overeenkomstig de wil van God bidt, dan zal de Heere de wens van die hem vrezen niet afwijzen. Kijk eens, ook de Heere dat doet. Straks wordt Elia opgenomen. En Elisa ziet het. Hij krijgt ogen om de onzichtbare dingen te zien. En straks als Elia de hemelvaart van Elisa, de hemelvaart van Elia gezien heeft, dan krijgt hij een nieuw bewijs dat God zijn bede gehoord heeft. Want wat viel daar naar beneden? De mantel van Elia. De mantel die ooit een jaar of 10 geleden eens op zijn schouders had gelegen. Die mantel die hem het symbool was van zijn geroepen zijn en afgezonderd zijn. Die mantel die voor Elia het symbool was van zijn profetische bediening. God heeft die mantel naar beneden laten dwarrelen. Zodat Elisa hem kon oprapen. Trouwens, Elia heeft hem in de hemel niet meer nodig. En dat is een nieuwe bevestiging. Hij zag het en de mantel komt. En als Elisa straks met die mantel van Elia bij zich aan de oever van de Jordaan staat, dan neemt hij de draad op waar Elia hem had laten vallen. En het laatste wonder van Elia wordt het eerste wonder van Elisa. Met die mantel en roepend tot de God van Elia mag hij het water van de Jordaan slaan en er komt weer een pad. Inderdaad. De geest van Elia rust op Elisa. De profetenzonen getuigen het terstond. En dat zegt ons dit. Dat als de nood echt gevoeld wordt. Zoals de Elisa dat deed. En als de eigen onbekwaamheid echt doorleefd wordt. En als wij in het besef van onze eigen onbekwaamheid en ongeschiktheid voor enig werk in Gods koninkrijk en om ook waarachtig en persoonlijk de Heere te dienen en te vrezen en zijn woord te vertrouwen en echt in zijn gemeenschap te leven. Als wij die onbekwaamheid en die ongeschiktheid echt inleven en ook voor het aangezicht van de Heere belijden en hem smeken om de hulp en de genade van zijn geest, dan is God geen God die zo'n gebed afwijst. De geschiedenis van Elisa hier bewijst het. En het woord van de Heere Jezus in Lucas 11 bevestigt het. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn Heilige Geest geven. Houd dan maar aan. Houd dan maar vol. En zoek het dan maar steeds weer bij vernieuwing. Bij de Heere, de bron van genade en van zaligheid. Hij laat geen bidder staan. Een mens kan het wel eens moe worden. En net als bij Mozes. De armen kunnen wel eens zo moe worden dat ze naar beneden zakken. En dan heb je een Aaron en een Hur nodig om opnieuw bemoedigd te worden om verder te gaan. Ook in de worstelingen aan de troon der genade. Nou, afgedacht nog van of de Heere u een Aaron en een Hur geeft om u te ondersteunen. Hier is zijn eigen woord. Hier Hier is zijn eigen getuigenis. Hier verklaart hij zichzelf gewillig en bereid. Om mensen die het waarlijk om hem te doen is. Die het buiten en zonder hem niet stellen kunnen. Die in de nood van hun leven iets ontdekt hebben van de noodzakelijkheid. Van het bediend worden door de geest. Van het geleid worden door de geest. Van het geregeerd worden door de geest. Want zonder die geest kun je geen belofte geloven. En geen zucht voor Gods aangezicht uitbrengen. Wel mensen die dat geleerd en ontdekt hebben. En die smeken en worstelen met de Heere om genade en om zijn geest. Houd aan. Want God zal horen. Hij heeft nooit tot het huis van Jacob gezegd. Zoek mij te vergeefs. De Heere is de hoorder der gebeden. Zult u het geloven? Zult u het geloven, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet? Houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Als het ons echt om die geest Gods en zijn genade te doen is. De geschiedenis van vanavond bewijst het. En ik zei het woord van Christus. Zet er de kroon op. Dan komt de dag waarop de Heere uitkomst geven zal. Wat is onze begeerte? Elia zei tegen Elisa, zeg het nou maar. Wat zou je nou het liefste hebben dat ik voor je deed? En de Heere zegt het inderdaad vanavond tot ons. Ook tot jullie jongens en meisjes. Wat zou je nou het liefste willen dat de Heere voor je deed? Dan moet je niet blijven steken bij aardse dingen, hoe belangrijk ze ook zijn. Dan mag je ook aan de Heere vragen, maar dat is toch niet het liefste wat je hebt. Dat de Heere je helpen zal, dat de Heere je gezondheid zal geven, dat de Heere je... Nou, noem al die aardse dingen maar op, dat mag je echt aan de Heere vragen. Maar dat is toch niet het liefste wat je hebt. En dat is toch niet hetgene wat je het meeste begeert. Zou je dan geen nieuw hart willen hebben? Zou je dan de Heere niet echt willen leren kennen en willen leren vrezen? Dat je weten mag dat je vuile, zondige hart door hem vernieuwd wordt. En dat die zonden die er zijn, vergeven zijn. En dat Gods geest in je hart woont. Is het dat dan niet wat u het meeste begeert? Ach, als het zo niet is, wat zijn we dan nog blind en wat zijn we dan nog dwaas? Dan heeft de Heere ons zoveel rijkdom aan genade te geven. Hij biedt het aan dat we genoeg zullen hebben in leven en in sterven. Voor tijd en eeuwigheid. En wij zeggen, Heere, maar ik heb liever wat anders. Wat is dat? Noem dat nou eens. Wat is dat? Dat is toch niet anders dan dwaasheid en blindheid en kortzichtigheid. Als we naar de vleespotten van Egypte verlangen. En als we daar genoeg aan hebben. En als we al die dingen van de wereld naar ons toe proberen te halen. Wat zou het nou een mens baten? Wat zou je er nou aan hebben als je de hele wereld ging gewinnen? En schade moest lijden aan je ziel. Zeg het nou eens. Wat zou je er nou mee opschieten? Als je nou hier op aarde alles genoten en alles gehad had. Wat je maar zou wensen. Zoals die rijke man in de gelijkenis. En als je straks je ogen moet opslaan in de pijn. Nu heeft de Heere nog zoveel meer te geven. En zoveel rijker te geven. Zoek dat toch. En rust niet voordat je met een eerlijk hart kunt zeggen. Heere, als u mij vraagt wat ik het liefste heb. Dat is dat ik u in de Heere Jezus tot mijn deel mag hebben. Dat uw geest in me zal wonen en in me zal werken. Nou, en als dat zo is. Dat je dat echt mag zeggen. Dan zegt Elia wel, dat is een zware, een harde zaak die gij begeerd hebt. Maar dat hoeft God niet te zeggen. Als een mens aan de Heer om een nieuw hart vraagt, dat is wel heel wat. En dat kost heel wat inspanning. En daar zal de Heilige Geest heel wat werk aan hebben. Als een mens vraagt, Heere, geef me geloof. Echt levend geloof, dat vereist heel wat werk van de Heilige Geest. Zeker omdat het gedaan moet worden in een ongelovig en zelfs vijandig hart. Maar de Heere zegt niet, dat is een harde zaak. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En ik zeg nog één keer met Jesaja. Hij heeft nooit tot het huis van Jacob gezegd: zoek mij te vergeefs. Amen. We zingen Psalm 61, het vierde vers. Laten wij samen danken. Ja, Heere, dat past ons inderdaad om uw naam met dankzegging te erkennen. En om ook met vertrouwen tot u te komen. Want als we het dan uit uw eigen woord mogen horen, dat u de hoorder der gebeden zijt. En dat u nooit tot het huis van Jacob gezegd hebt: zoek mij te vergeefs. Dan mag dat toch inderdaad ook vertrouwen geven. Dat ondanks wij dat niet waardig zijn, ondanks dat onze beste werk, ook onze gebeden, onvolkomen en met zonde bevlekt zijn, gij ons toch niet wilt afwijzen. Heere, schenk dat vertrouwen in onze harten om aan te houden, om te blijven zoeken en te blijven smeken en te blijven worstelen, totdat wij gevonden hebben de rust in u, de zekerheid. Hij denkt aan mij. Hij zorgt voor mij. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Heere, schenk ons uw geest om bekwaam gemaakt te worden, om waarlijk u de Heere te dienen, binnen het ambt of buiten het ambt. Het maakt geen verschil, we zijn afhankelijk. En zonder de geest zal het alles mislukken. Als we het in eigen kracht doen, Heere, wat komt er van terecht? Is elk wandelen in uw wegen mislukt, dan wijken we af naar links, naar rechts, maar we komen nooit thuis. Maar als gij ons leidt, als de geest ons leidt en onderricht en bekwaam maakt en in de waarheid leidt, als de geest ons geloven leert en bidden leert en met onuitsprekelijke zuchtingen in en voor ons bidt, als de geest ons vernieuwt en reinigt, als de geest ons reinigt van zonden, ook van verborgen zonden, als de geest ons snoeit en inkort en doet sterven aan onszelf, als die geest ons Christus doet zien en hem in ons leven verheerlijkt en ons aan hem verbindt, Heere, dan komt het goed. En daarom we smeken u, mogen we die geest ontvangen voor het eerst of bij vernieuwing. En zegen zo uw woord en heilig het aan onze harten. Heere, draag ons ook verder de week in. Sterk ons bij onze arbeid. Geef ons genade om u te vrezen. Thuis, op ons werk, op school en waar u ons ook plaatst. En vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit de 34e psalm en daarvan het derde vers. Psalm 34 en daarvan het derde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.